Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo weer fijn bij elkaar mogen zijn en rusten en in vrede. Dat is toch eigenlijk wel bijzonder, hè? Daar denken we niet altijd bij na, maar ja, met al de oorlogen en rampen en plagen die er zijn in deze wereld, dat je dan gewoon op een zondagmorgen zo samen mag zijn in rust en vrede en te weten dat de Heer in het midden is. Hè? Dat is ook wel bijzonder dat je dat mag weten, dat de Heer in ons midden is. Ja, hij woont in je, hè, door zijn woord en door zijn geest. En we zijn bijzonder bevoorrecht. En ik hoop dat je daar niet alleen op zondagmorgen aan denkt, maar dat je daar elk minuut van je leven aan denkt. Hè. En wat is het bijzonder dat je ook als je in gevaar bent, mag weten dat hij erbij is. En we weten, ja, sommigen beschermt hij, anderen komen er slechter van af. Hè. Soms met de dood moeten ze het kopen. Maar toch in alles, of we leven of we sterven, we zijn des Heren, we zijn duur gekocht en betaald. We zijn niet meer van onszelf. En we zijn niet voor dit leven alleen maar gekocht en betaald, maar we zijn voor de eeuwigheid gekocht en betaald. Zo bijzonder. Hè? Er komt een moment dat we bij hem zullen zijn en daar zullen we voor eeuwig zijn. Ik zie je naar uit. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Ik heb het hier ook goed. Maar toch, dat moet zo mooi zijn als we hem daar zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat we hem daar zullen zien in zijn heerlijkheid. En dat je daar binnen geleid wordt en voor eeuwig daar zult zijn. Ik heb geen idee wat we er gaan doen, maar we zullen ons niet vervelen. We zullen ons alleen maar verbazen, elke keer weer opnieuw. God is zo groot. Hè? Voor u wil ik mij buigen. Ja. Ja, is het zo waard om voor te buigen? Heb je al gebogen vanmorgen? Oh, je hoeft niet echt op je knieën te zitten, hoor, want dat zegt niks, hè. Je kunt op je knieën zitten en overal aan denken, behalve aan God. Nee, het gaat erom dat je van binnen buigt. Hè? Dat je klein wordt voor hem. Zeg, oh God, wat bent u groot en wat ben ik klein. En dat u naar mij omgezien hebt. Ik vind het heerlijk, elke dag weer opnieuw mag ik daaraan denken en elke dag opnieuw mag ik daaruit leven. Wat de dag ook brengt, hij is erbij. Zo bijzonder. Ik wil met u en met jou lezen uit de brief aan Efeze, het eerste hoofdstuk. Efeze 1 vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van uw geloof in de Heer Jezus, van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. En de tekst is uit Romeinen 9, het vijfde vers, waar Paulus het over de Joodse broeders heeft. En dan zegt hij in Romeinen 9, vers 5, hunner zijn de vaderen, En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles God, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Het carnaval is weer voorbij, niet dat ik er iets mee heb. Maar als het carnaval voorbij is, begint de vastentijd. En vorige week hoorde ik, toen ik naar huis reed, iemand zeggen, net voor het nieuws, van ja, met feest heb ik wel wat, maar met de vaste heb ik niets. En de meesten hebben niets meer met dat vaste. Nou, wij hebben in dat opzicht, zoals hun het bedoelen, ook niets met het vaste. Maar we weten wel dat dan, als dat afgelopen is, de lijdenstijd aanbreekt, de 40 dagen periode. Op weg naar Goede Vrijdag, op weg naar het kruis, op weg naar het paasfeest, de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een periode waar we misschien er meer bij stil zouden moeten staan, wat het betekend heeft, dat God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld gekomen is. Dat is niet zomaar iets, hè. Weet u, de Heer Jezus Christus is God. En hij kwam naar deze wereld als de Zoon van de mensen, maar ook als de Zoon van God. Als je daarover na gaat denken, dan is dat zo onbegrijpelijk. Dat God zelf in de baarmoeder wilde om daaruit geboren te worden, om gelijk te worden aan u, aan jou en aan mij en aan alle mensen. Die grote almachtige God, die sprak, het was er, hij gebood en het stond er. Het is allemaal niets voor hem. Maar hij die zo groot is, we kunnen dat niet bedenken, we kunnen dat niet beschrijven, maar hij die zo groot is, wilde zo klein worden, dat hij aan u, jou en mij, alle mensen gelijk wilde worden. Hij is de weg gegaan die u, jij en ik gegaan zijn. Maar zonder te zondigen. En dat was wel heel bijzonder. Dat is juist ook wat waardoor hij ons kon redden. Maar als je dan zijn leven nagaat, als je dat leest, hoe dat geweest is, hoe hij uitgescholden is, hoe hij vernederd is, hoe hij, nou, ze wilden hem zelfs in de afgrond gooien. Ze hebben de haren uit zijn baard getrokken, ze hebben hem in zijn gezicht gespuwd. Een tijdje geleden dacht ik er nog aan, er was iemand die mocht mij niet zo, denk ik. Of ik had wat verkeerd gedaan, ik weet het niet zo bewust, maar hij spuugde op de grond. Nou, er gebeurt er hier wat van binnen, of hier. Nou, hier gebeurt er wat. Hij spuugde op de grond. Nou goed, ik heb er niks van gezegd, hè, maar ik dacht wel, de Heer Jezus werd in zijn gezicht gespuwd. Hè. Dat is nog iets anders. Hij, de schepper van hemel en aarde, spuwde ze in zijn gezicht. Ze speelden een spelletje met hem. Nou, als je dan echt Gods zoon bent, hè, wie heeft je dan geslagen? Ze sleurden hem nadat ze eerst de doornen in zijn hoofd geslagen hadden. Wie begon er met doornen? Adam en distels. Hè? Maar de Heere God, als de tweede Adam, werden de doornen in zijn hoofd geslagen. Adam prikte zich misschien er nog aan. Maar hem werden de doorn in zijn hoofd geslagen, voor u, voor jou, voor mij. En als een stemloos schaap werd hij te slachten geleid, zegt Jesaja 53. Weet u, ze hadden zijn rug kapot geslagen. En hij werd door de straten van Jeruzalem gesleurd. En ze hingen hem daar aan het kruis, de schepper van hemel en aarde. En het werd heel donker. Ik kan er me niets bij voorstellen wat daar gebeurd is, maar dat moet verschrikkelijk geweest zijn. In de hemel was hij niet welkom vanwege mijn zonde. En op de aarde moesten we hem niet meer, want we wilden geen koning. Dat is wat, hè, daar kunnen we over nadenken. Dat hij dat voor u, voor jou, voor mij wilde doen. Dat we tot geloof mochten komen. Dat er een moment geweest is dat we echt konden zeggen, voor u wil ik mij buigen, u wil ik beleiden, u. En dat mogen we vanaf dat moment elke dag doen. Zijn naam beluiden. Hem eren. Hem aanbidden voor het wonder van zijn liefde geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe het in u en in jouw leven is, hè? Maar ik kom wel broeders en zusters tegen. Die zijn eigenlijk bij het moment dat ze hun zonde beleden hebben, zijn ze gestopt. Even niet verder denken misschien. Maar dat is toch geweldig als je mag weten. Mijn zonden zijn vergeven. Ik mag straks naar de hemel. Maar weet je, dat is het eerste wat je in het leven als gelovige overkomt. Dat je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Dat ze weggewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat je daardoor in de hemel mag komen. Maar dat is één. Wat belangrijker is, dat u, jij en ik en alle die geloven, tot erkentenis van de waarheid gaan komen. En dat is belangrijk. Dat je hem gaat leren kennen, zoals we gelezen hebben. Het gebed van Paulus. En ik hoop zo dat we dat ook voor elkaar, voor de oudsten en voor broeders en zusters bidden. Dat we tot erkentenis van de waarheid mogen komen. Dat we niet een kennis krijgen waardoor we opgeblazen zijn, maar dat we meer kennis aan hem krijgen. Dat we meer en meer gaan zien hoe groot en hoe machtig dat hij is. Vorige week heb ik over Jesaja 40 gesproken, over het tweede gedeelte. En in Jesaja 40, vers 21 en vers 28, daar begint het met de woorden: weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Hoe vaak bent u al naar de samenkomst geweest en jij, hè? Hoe vaak hebben we het al gehoord? Hoe vaak hebben we het woord van God gehoord? Dan is het ook vanmorgen voor u, voor jou en mij. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Nou, ik heb het u hier al meer verteld, hè? Van die jongen waar 3 keer tegen gezegd werd dat hij naar bed moest. De eerste keer zei zijn vader Jantje naar bed. De tweede keer zei zijn vader Jantje naar bed. Hij had dat wel gehoord. En toen werd zijn vader het zat en zei Jantje, en nu naar bed. En Jantje stond op en ging naar bed. Toen had hij pas geluisterd. Want luisteren betekent gehoorzaam zijn. Hebt gij het niet gehoord? Ben je er al gehoorzaam aan geworden? Ik vind het zo mooi. Hè, dat Paulus zo begint in Efeze 1. Dan begint hij direct al met 7 zegeningen te noemen. Er staan er veel meer in, maar goed, 7 is al een mooi getal. En er staat nog wel iets in Efeze 1. Hè. In vers 4 staat dat we in hem, in de Heer Jezus Christus, uitverkoren zijn, hè. God heeft je in de Heer Jezus Christus uitverkoren. En de Heer Jezus Christus, dan zegt God van, deze is mijn geliefde. Hoort hem. Nou, in hem zijn we uitverkoren. Bestemd om als zonen en dochters van hem aangenomen te worden. In vers 5, in vers 6, we zijn begenadigd door de geliefde. Mooi, hè? Vers 7, we hebben de verlossing door zijn bloed. Vers 9, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Ja, dat wil de Heere God, dat wij zijn wil leren kennen. Het geheim van zijn wil, dat is iets meer. Daarom is het nodig dat we hem leren kennen. En ik ga al bijna 76 jaar met mezelf om en ik ken mezelf nog niet eens, weet je. Iedere keer verbaas ik me weer. Dus het is best moeilijk om iemand te leren kennen. Dus hem te leren kennen, dat is nog moeilijker. Ja, dat kunnen we ook niet, hè. Maar Gods geest die in ons is en die in ons werkt, die doet hem kennen. En Gods geest heeft de verlangen om hem groot te maken. Door u, door jou, door mij heen. Dat is het geheimenis van zijn wil. Dat maakt hij ons bekend door zijn geest. En dan staat er in vers 11, in wie wij het erfdeel ontvangen hebben. Ja, in de Heer Jezus Christus hebben we dat erfdeel ontvangen, weet je. En vers 13, nou we zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Nou, we hebben nog niks gedaan, om het zo maar te zeggen. En we hebben alles al gekregen. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hè? En dan gaat Paulus verder, dat hebben we gelezen in vers 17, staat, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven. Ja, dat wil hij u, jou en mij geven. Maar wil je het ook ontvangen? Wil je ook, ja, 's morgens dan, als ik opsta, dan steek ik twee lege handen, want meer heb ik niet, hè. Ik heb gewoon twee lege handen. En ik heb er me wel voor geschaamd. Dan dacht ik, dat kan toch niet, weet je. Ja, maar van mezelf heb ik ook niks te geven, dus ik hoef me niet ervoor te schamen. Maar ik mag ze uitstrekken en zeggen, Heer, wilt u ze vullen? Wat bijzonder. Hij wil ze vullen. Want dat hebben we gelezen. Opdat hij u geven de geest van wijsheid en openbaring, om niet naast je schoenen te gaan lopen, maar om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van uw verstand. En dan komt er eigenlijk drie keer, zodat gij weet. Zoals het in Jesaja staat. Hè? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? En hier worden we door de geest erbij bepaald. Hè? Want goed, Paulus heeft het geschreven, maar door de geest geïnspireerd. Hier worden we door de geest erbij bepaald dat het belangrijk is dat we het weten. En dan staat er ook, namelijk in vers 18, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Weet je, dat woord roeping is in de brontekst zo mooi. Hè? Die roeping waar God je mee roept, is om het heil van God te omhelzen. Het heil van God. De Heer Jezus Christus. Hemzelf. Ja, van de week ook toen ik erover nadacht, dan word je gewoon stil van. Hè? Die grote, machtige God, die zegt dan tegen jou, vertrouw er maar op. Hoop, hè? Verwachting, dat mag je verwachting zijn. Je bent geroepen met de roeping van hem. Omdat hij zo graag de eeuwigheid met je wil delen. Maar ook dat hij zo graag het leven wat we hier leven bij ons wil zijn. Met ons wil zijn. Een stuk van je leven oppakken en delen. We staan er niet alleen voor. Hij is erbij. En dat is zo bijzonder. Als we om ons heen kijken, er zijn zoveel mensen die hebben geen hoop meer in deze tijd. Hè? Die kijken naar de wereld om hen heen. Nou, het is ook een ellende. Verschrikkelijk. Ik denk wel eens dat ik de Heere God niet zou kennen. Ik geloof niet dat ik nog zou willen leven, weet je wel. Wat een ellende in die wereld toch. Is toch niet normaal? Nou, één ding weten we wel. Niemand durft er meer te zeggen, zo is het altijd geweest. Daar is het net iets te erg voor geworden, toch? Maar er zijn zoveel mensen, hebben geen hoop. Die zijn hopeloos. En wij hebben hoop. Wij hebben verwachting. Want onze verwachting, onze hoop is een levende hoop. De Heer Jezus Christus. In Romeinen 8 staat dat ook, hè, dat hij, ja, onze hoop is. En dat niet alleen. Hij bidt en pleit ook nog eens voor ons. Maar er staat er wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom van zijn heerlijkheid is, van de erfenis in de heiligen. Dat is bijzonder, hè? Als je dat leest in Romeinen 8, dat we eerst mogen zeggen, Abba, Vader. En dat we daardoor ook mogen weten dat we kinderen Gods zijn. En er staat er zo mooi, en als we kinderen Gods zijn, dan zijn we erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Christus. Hè? Er staat iets. Ik heb het zo vaak gelezen, weet je. Maar er staat iets. Het is nogal wat, erfgenaam van God. Mede-erfgenaam van Christus, dat betekent alles wat van God is. Daar zullen we in delen. Niet tijdelijk, maar eeuwig. Zodat gij weet wat de hoop van zijn roeping wekt. Best de moeite waard om er eens over na te denken, toch? Ook in die 40 dagen. Niet alleen naar het lijden en sterven, dat is natuurlijk. Daar mogen we ook aan denken, daar moeten we ook aan denken. Maar er is meer gebeurd. Hij is niet dood gebleven. Het is niet zoals veel mensen in deze tijd en theologen en wetenschappers zeggen. Dood dat kan, maar opstaan dat kan niet. Geboren uit de maagd, onmogelijk. Ja, voor mensen wel, dat zegt de Heer ook in de Bijbel. Hè. Wat voor de mensen onmogelijk is, is voor God mogelijk. Maar hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Hè. Zo belangrijk dat we daar ook mee bezig zijn, want die opstanding, dat is toch ook wel iets, daar komen we straks nog bij. En ik vind het ook zo mooi als het gaat over die erfenis waar we in delen. Daar schrijft Petrus ook nog over in 1 Petrus. En die is er ook helemaal van onder de indruk, hè? Petrus, 1 Petrus 1. En vanaf vers 3, daar begint hij geprezen. En zij de God van onze Heer Jezus en Vader. Nou, sorry. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Tot een levende hoop. Geboren uit God. En hoe is dat mogelijk geworden? Dat is mogelijk geworden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarom is het ook zo belangrijk, want ja, dat de Heer Jezus gestorven is, is belangrijk. Maar als hij niet opgewekt zou zijn, dan hadden we een groot probleem. Maar het is juist ook zijn opstanding. Hè? Het ene is niet minder dan het andere, maar het kan niet zonder elkaar. Het is ook de opstanding die ervan getuigt dat het zo nodig was en waartoe. Dan zegt Petrus verder, nou, we zijn wedergeboren door de opstanding van de Heer Jezus Christus tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Mooi, hè? Weet je, als je erover na gaat denken, dan gaat eigenlijk alles van God uit. Hij is het begin van alles. Dat is het grootste wonder eigenlijk. Hè? Wat hebben wij eraan gedaan? Alleen maar in de weg lopen. God zegt het gewoon. Hè? Er woont geen goed in je. Waarom probeer je het dan? Hè? Er zijn zoveel mensen die proberen de wet te houden. Hè? Dat gaat niet lukken. Goed je best doen. Het gaat je niet lukken. Ik heb het zo vaak voor u geprobeerd. Het is mij ook niet gelukt. Het is niemand gelukt. Maar dat is het geheim. Dat is de wil van God in u en jou en mij, dat we het niet van onszelf uitdoen, maar dat we hem de ruimte geven, dat zijn geest door ons heen dat kan doen wat hem behaagt. En daarom is het nodig dat we zijn wil gaan leren kennen. Niet een klein beetje, maar dat we echt hem steeds beter gaan leren kennen. Steeds meer gaan zien wie hij is. Bijzonder. En dan dan komt dat volgende. Dat je ook weet wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte zijner macht. Ja, ik moet er zo aan denken, het klinkt een beetje vreemd, hè? Dat kunnen wij niet en dat hoeft ook niet, maar er staat er in de Bijbel dat de Heer Jezus zegt, nou als je geloof zou hebben als een mosterdzaadje en je zou tegen die berg zeggen, hey, in de zee, dan zou die berg in de zee gaan. Nou ja, het heeft geen zin, daar gaat het niet om, maar ja, ik heb er ook geen geloof voor, weet je. Dat geloof je toch niet? Nee, nou, ik kan het niet geloven als ik dat lees. Ik heb er vaak over gedacht. En nou ja, sorry Heer, ik heb een probleem, ik geloof het niet. Maar hij kan het wel. Weet je, dat is zijn kracht. Hij kon over het water lopen, wij niet. Nou ja, wel als we hem vertrouwen en hij zegt kom maar. Moet je wel het bootje uitkomen. Hij zegt elke morgen tegen je kom maar. Hè? Kom je dan uit je bootje? Of blijf je lekker veilig in die omgeving dat het al comfortabel aanvoelt. Elke morgen worden we genodigd om uit ons bootje te komen. Om dingen van hem te zien die voor ons onmogelijk zijn. Waardoor we hem gaan grootmaken, waardoor we hem gaan aanbidden, waardoor we hem meer lief gaan krijgen. En dieper onder de indruk komen van wat hij, nou ja, voor mij gedaan heeft. Voor u, voor jou gedaan heeft hij geloven. En even tussen haakjes, als je hier bent en je gelooft nog niet of als je kijkt. Je hebt het al zo vaak gehoord, maar je hebt nog nooit de keuze gemaakt. Dan wil ik je toch wel aanraden om daar eens over na te denken. En om dat te doen. Want anders is het niet voor je. Ja, daar gaan wij niet over, maar ik bedoel, dat zegt de Heere God zelf. Maar als je die keuze gemaakt hebt, ja, dan deel je in die rijkdom, dan deel je in die grootheid, dan deel je in de macht. Het is onvoorstelbaar. En wat is dan die macht en de werking van de sterkte zijner macht? Dat is die hij gewerkt heeft. Hè? In een andere vertaling staat gewrocht. En dat betekent eigenlijk geborduurd heeft. Hè? Maar die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte. Ja, daar heb je geloof voor nodig. En daar hebben heel wat mensen tegenwoordig problemen mee. Met God hebben ze geen problemen. Nee, iedereen gelooft toch in God, hè? Ja, geloof in God zonder zijn zoon, dan heb je een probleem. En als je niet gelooft dat de Heer Jezus Christus uit de dood opgewekt is, heb je een probleem. Want dan vertrouw je God niet op zijn woord. Maar wat is het dan heerlijk als je dat wel geloofde? Je zegt zo vaak, Heer, ik begrijp dat niet, maar ik geloof het wel en ik dank u voor de genade dat ik dat mag geloven en dat ik het kan geloven. Omdat u het zegt. De kracht waarmee de Heer Jezus uit de dood opgewekt heeft. Zo mooi, hè? Die steen was weggerold. Dacht je dan werkelijk dat het nodig was om de Heer Jezus naar buiten te laten komen? Nee hoor, nee, die was er al uit. Het was alleen dat wij naar binnen konden kijken, dat graf echt leeg was. Nou, als je het anders gelooft, is zo goed. Als je maar gelooft dat hij opgewekt is. Maar voor hem was het niet nodig dat die steen wegging, hoor. Nee, hij heeft hem opgewekt en heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Ik vind dat al mooi, als ik nog een stukje erbij mag pakken, uit Hebreeën 1. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken, hè? Dan gaan we ook zien dat niet zomaar één iemand dat zegt, maar dat het door heel de Bijbel heen gezegd wordt. Nou, hier in Hebreeën 1, daar zegt de schrijver, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hij spreekt door de Zoon. Het is heel vreemd, hè, dat je tegenwoordig weer hoort van profeten en apostelen. Nou, daar moet je niet te veel waarde aan hechten, denk ik. Hè? Want dan spreekt God niet meer door. God spreekt door zijn zoon. En dan komt het die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtige woord, heeft na de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Mooi, hè? Nou, daar gebeurde ook iets wat onbegrijpelijk voor ons is, hè? God is één. Dan wordt het toch nog groter als je ziet wat God dus voor je gedaan heeft. Hoe hij zich liet vernederen om gelijk te worden aan u, jou en mij. Om verhoogd te worden met u, jou en mij. Want als we delen in zijn lijden, dan zullen we ook delen in zijn heerlijkheid. We zijn zo rijk, broeders en zusters. Het is zo bijzonder dat we zo mogen delen in het woord van de Heer. En dan gaat het nog verder. Hij heeft hem aan de rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij in elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld, hè. Dat betekent, niemand kan er nog iets aan doen, niemand kan erbij. Al die macht en al die overheden kunnen de Heer Jezus niet meer daar weghalen. Kunnen hem niet verleiden. Kunnen hem niet meer vernederen. Hij is boven alles gesteld. Zo hij van begin af was, boven alles. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hem als een hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Aan zijn lichaam. Wij het lichaam, de ledematen en hij het hoofd. Nou, dat is wel de bedoeling, hè, dat we het hoofd de gelegenheid geven om de ledematen te laten besturen. Weet je, door de tijd heen zijn er heel veel dingen vanzelfsprekend geworden. Ik hoef niet meer te denken om dit te doen, hè. Dat gaat allemaal automatisch. En zoals je de Heer Jezus gaat volgen, zijn er ook verschillende dingen die je automatisch kunt. Maar soms moet je ook inspannen om iets meer te doen. Dan moet je erbij nadenken. Nou, dan nodigt de Bijbel ons vooruit elke keer weer opnieuw als je in de Bijbel leest. Dan worden we uitgenodigd. Ja, om misschien wel eens een stap naar links te doen, terwijl wij dachten dat we naar rechts moesten. Of net andersom, hè? Of moeten we misschien wel iets doen waar we eigenlijk tegenop zien, hè? Dat is eigenlijk het mooiste, weet je. Dat gelooft u misschien niet, het maakt me ook niet uit of u wel of niet gelooft. Hè? Toen ik daar op die stoel zat, dan dacht ik, broeder, ga gelijk door, dan luister ik naar u. Dat meen ik. Ik zie er zo tegenop. Aan de ene kant verlang ik ernaar, als ik straks naar huis ga, dan denk ik, Heer, beleven en welzijn, volgende week mag ik weer. En naarmate de zondag komt, wordt het moeilijker in mijn leven. En ik ben hem dankbaar, weet je. Want op het moment dat ik denk dat ik het kan, dan kom ik niet meer. Maar het is wel op zich wel vreemd. Maar ik moet u ook eerlijk vertellen. Als ik daar opsta en hierheen loop, al zit de koning er. Maakt me niks uit. Weet je, ik ben hier niet namens mezelf, maar ik ben hier namens mijn meester. En dat is zo'n geweldig voorrecht, zeg. En hij zegt, als jij je mond open doet, zal ik het zeggen. Wat een God, hè. Is niet alleen voor mij, is voor u, voor jou, voor iedereen. En dan mogen we ook weten, ook al zien we er tegenop, God van trouw, u verandert nooit. U bent en blijft dezelfde. Heel de wereld verandert. wij zelf veranderen. En zeggen we, we zijn net zo veranderlijk als het weer. Nou, dat zie je wat er allemaal gebeurt, hè, met dat weer. Nou, zo veranderlijk zijn wij. Maar God verandert nooit. En dan eindigt dat, en daar eindig ik ook mee. Wij die zijn lichaam zijn, en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Hij wil zo graag zijn volheid, hij heeft zijn volheid al, maar hij wil zo graag zijn volheid in u en in jou openbaar maken. Zullen we hem danken? Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest, drie enig, almachtig, onveranderlijk God. U de eeuwige, de ongeziene, de almachtige, de alomtegenwoordige. U die alles weet, alles hoort, alles ziet. Heer, het is onvoorstelbaar. Dat zijn allemaal dingen, daar hebben wij niets mee, daar kunnen we ook niets mee. Maar u bent zo, dat is uw wezen, dat is een deel van uw wezen. Heer, en met David moeten we zeggen, zoals hij het in Psalm 139 zegt, Heer, dat het begrijpen ons te wonderbaar is, te verheven, we kunnen er niet bij. Maar ik dank u dat u nergens in de Bijbel vraagt, begrijp je het? Maar dat er alleen gevraagd wordt, vertrouw je mij? Geloof je mij? En dan mag ik zeggen, door genade, en ik hoop zo al mijn broeders en zusters hier, en die het later terug zullen zien, Heren, dat ze kunnen zeggen, ja, ik geloof. Door genade mogen we zeggen, we geloven het. We danken u, Heren, voor dat wat u voor ons wilde doen. Dat u, ja, wilde sterven. Dat u de prijs wilde betalen die nodig was om ons met God te verzoenen, zodat we hem vader kunnen noemen. En de eeuwigheid met hem mogen delen en kunnen delen. Omdat we daardoor rein en heilig en onberispelijk geworden zijn. Deel aan dat lichaam van u, Heer Jezus. Heer, en dat lichaam is nog niet volmaakt. Het is, als we om ons heen kijken, als ik in mezelf kijk, nog een beetje een gehandicapt lichaam, Heer. Want dan merk je nog van alles aan. Maar u wil zo graag tot de volmaaktheid komen, tot de volheid komen in en door ons heen. Mensen die niets van zichzelf kunnen en die het allemaal van u verwachten, zodat u het ook door ons kunt doen. Heren, en wat is het dan heerlijk dat we mogen weten dat u uit het Joodse volk geboren bent, wat het vlees betreft, en dat u de Christus bent, die boven alles is God. Te prijzen tot in eeuwigheid. Heren, wilt u alstublieft de woorden die we uit uw woord mochten lezen vanmorgen en overdenken, ook af laten dalen in ons hart en dat het daar ook vrucht mag dragen. Heren, tot meerdere glorie van uw naam, tot opbouw van ons geloof, maar ook tot opbouw van de gemeente. Heren, er komt een tijd en alles wijst erheen dat we elkaar meer nodig zullen hebben. Het meer van elkaar mogen verwachten. Heer, omdat de groep die werkelijk in u gelooft, die werkelijk wederom geboren zijn, steeds kleiner wordt. Er zijn gelovigen ten overvloed, Heer. Maar u weet het ook, waarvan u zelf zei, zal ik het geloof nog vinden als ik terugkom? Heer, en we zien het om ons heen. Steeds meer mensen die naar de kerk gingen, vallen af. Hebben u de rug toegekeerd en... Ja, wij hoeven niet te oordelen, we mogen zelfs niet oordelen, dat doet u zelf wel. Maar het is toch wel een teken aan de wand. En daarom bidden we voor elkaar, Heren, alstublieft, hou ons vast. Hou ons dicht bij u en hou ons dicht bij elkaar. Heren, dat we ook voor elkaar mogen bidden, dat we vervuld zullen worden met alle wijsheid. En de openbaring van uw grootheid en almacht. Heren, zegen zo deze gemeente en stel haar tot zegen. Verheerlijk uzelf in en door ons. Om Jezus wil. Amen.